Goedemorgen, allemaal hartelijk welkom. Dominee Carlier zal ons vanochtend voorgaan. En we hopen op een hele gezegende dienst met elkaar. Ook de luisteraars thuis, van harte welkom. Fijn dat u ook op deze manier met ons verbonden kunt zijn. Ik wens u een heel gezegende dienst toe.
We gaan lezen uit de Bijbel, Kolossenzen 1, vers 12 tot 23. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. We gaan samen luisteren naar de verkondiging vanuit dit Bijbelgedeelte, maar ook wel een themaverkondiging over het werk van Alpha. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Een schoenenfabriek zocht naar uitbreiding van hun afzetmarkt. En ze stuurden een van hun beste verkopers diep de binnenlanden van Zuid-Amerika in. Want ja, je moet het tegenwoordig wel ver zoeken natuurlijk. Nou, de man kwam eraan, trok die binnenlanden in. En al de eerste dag stuurde hij een berichtje. Kansloze missie, ik kom weer terug. Niemand loopt hier op schoenen. Nou, de man weer terug. Een jaar later dacht die directie, toch nog eens proberen. En ze stuurde een andere verkoper. En die ging diezelfde route, trok die binnenlanden van Zuid-Amerika in. En enthousiast stuurde die meteen na aankomst het volgende bericht. Zend zoveel mogelijk containers met schoenen, want niemand heeft ze hier nog. Het is dus maar hoe je naar de dingen kijkt. En misschien is het met kerk zijn en met nadenken over zo'n Alpha-cursus wel een beetje als met die schoenenverkopers. Hoe zie je wat er om je heen gebeurt? Zie je een wereld die misschien helemaal niet zit te wachten op jouw boodschap? Die er eigenlijk net zo goed zonder kan. Op blote voeten lopen gaat best. Of zie je dat in deze wereld, heel veel mensen iets fundamenteels missen. Dat ze keer op keer hun voeten stoten aan deze wereld, aan deze maatschappij. En dat ze iets nodig hebben dat hun leven radicaal zal veranderen. Hoe kijkt u, hoe kijk jij aan tegen de wereld om je heen en wat mensen nodig hebben? Wat heb je te bieden? Wat hebben wij eigenlijk te bieden als kerk, als gemeente van Christus? Wat hebt u, wat heb jij te bieden in je omgeving, waar je leeft, waar je woont, je gezin, je werk, waar je ook bent? Nou, we gaan een Alpha-cursus geven. Nou, en als je zo'n cursus gaat geven, dan denk ik ook voor jullie als Alpha-team die dat moeten gaan leiden, dat het ook nog niet zo heel gemakkelijk is. hoe ga je nou in op alles wat je tegenkomt? Want je gaat wel de wereld in, het leven van mensen in. Soms kerkmensen, maar vaak ook niet. Mensen die misschien wel iets van het geloof weten, of nog wat van vroeger herinneren. Maar ook, wat zijn er tegenwoordig, gigantisch veel mensen die werkelijk geen flauw idee meer hebben over waar het in het christelijk geloof over gaat. En hoe ga je met zo'n groep om? En ook nog eens heel verschillende groepen. Alpha Youth, voor jongeren. Hoe ga je om met hun vragen over de toekomst, over relaties? Vragen over identiteit, wie ben ik eigenlijk? En als er een God is, hoe ziet hij mij dan? Wat vindt God van mij? Ja, hoe ga je daarmee om? Waar ga je beginnen? Als je het dan over geloof wil hebben. Wat heb je voor jongeren te bieden? Die middengroep, vaak vol in het leven met kansen en succes. Maar ook vaak al met heel veel teleurstelling. Over vriendschappen en relaties die gestrand zijn. Afwijzing ook op het werk. Onzekerheid over de toekomst en heel veel vragen over deze wereld. Hoe moet het verder en wat is mijn plek daarin? Milieuproblematiek. In zorg voor kinderen, maar soms ook zorg om kinderen. En heel, heel veel verantwoordelijkheden. Waar ga je dan beginnen als je ze een alfacursus aanbiedt? En wat heb je te bieden? En dan senioren. Daar hebben we ook een alfa voor. Senioren. Al een beetje aan het terugkijken misschien op het leven. Wat heeft het leven mij gebracht? Wat heb ik aan goede dingen ontvangen? Maar ook, wat heb ik misschien laten liggen? Wat knaagt er diep van binnen? Over fouten die ik misschien gemaakt heb. En die ik eigenlijk niet meer kan herstellen. En hoe ziet mijn toekomst er eigenlijk uit? Als ik merk dat mijn lichaam me steeds meer beperkingen geeft. Waar ga je beginnen als alfa-team? Als je het over geloof wil hebben. Wat heb je te bieden? En toch, jullie gaan gewoon maar beginnen. Stapje voor stapje al die verschillende kanten van het geloof uitpakken, overbrengen en bespreken. Ik denk wel eens, Alpha heeft wel iets van een vaatwasser. Een ding in de keuken waar je drie keer langs loopt, want je weet, oh, hij is klaar. Het lampje is uit, maar de deur zit nog dicht. Hij moet open, ik moet hem uitpakken. En dan doe je hem open en denk ik, oh, wat een brei van spullen allemaal. De bordjes van het snelle ontbijt. Scherpe messen waar je voor op moet passen. Misschien de restanten van een gezellig dinertje. Wijnglazen, maar ook de anti-lekbekers van de kinderen. Eén brei van spullen, maar die spullen moeten er wel allemaal uit. En die moeten allemaal op hun plek gezet worden. De messen en de lepels en de vorken keurig in een la. De bekers en de glazen in een kast. De borden op een stapel. Je pakt ze stuk voor stuk uit en je zet ze op hun plek. Nou, zo gaat het ook een beetje met zo'n alfacursus. Al die onderwerpen die langskomen, die pak je één voor één samen uit. En je probeert ze op de goede plek te zetten. En ik kan u vertellen, na een week of 10, 12, wat heb je dan gigantisch veel met elkaar bij de kop gevat. En besproken. En wat ben je als alfa-team dan ook bezig geweest met heel veel vragen. En wat heb je ook veel mogen bieden. En toch, zo'n vaatwasser is op een gegeven moment leeg en dan staat inderdaad alles op de goede plek. Maar we weten allemaal dat met de vragen van het leven en het nadenken over geloof, ja, daar nooit een eind aan komt. Er zullen altijd weer nieuwe vragen zijn. En de plek die je iets geeft, die bevredigt misschien niet altijd. Ik vind dat het hier toch niet goed staat. Of ik weet niet zo goed wat ik met dit potje of dit pannetje aan moet. Dus ik stop het maar even ergens onder in een la. Alpha is niet gemakkelijk. Hoe dan toch te beginnen? Wat is nou toch je diepste kern van zo'n alfa-cursus? En hoe bereik je toch dat mensen na 10, 12 weken alfa zeggen, ja, maar ik heb wel iets ontdekt waar ik mee verder kan. Nou, die brief van Paulus aan die Colossenzen, die wil ons helpen om daar wat meer grip op te krijgen. Colosse, klein stadje, had niet zoveel betekenis, zat ergens een beetje ingeklemd tussen belangrijker steden, Laodicea, Hierapolis, die groter waren, die belangrijker waren. Maar in Colosse was een gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zo wordt die gemeente genoemd. En dat zal ook niet zo'n hele grote gemeente geweest zijn. Klein stadje, kleine gemeente, maar wel gemeente van Christus. Niet te veel pretenties, maar wel rijk. Een gemeente die er ook toe doet. Een gemeente die zelfs een brief krijgt van de apostel Paulus. Een brief met een doel. Die gemeente voorbereiden op de taak die ze heeft om hun geloof nog weer eens opnieuw te doordenken. Om stand te kunnen houden te midden van een wereld waarin ook van alles gaande was. Een wereld waarin iedereen zijn eigen waarheid had. We lezen verderop in die brief van die Colossenzen dat er filosofen in die stad en ook wel in hun midden waren, die waarschijnlijk precies konden vertellen hoe het leven in elkaar stak, maar met het christelijk geloof niks van doen hadden. En dan de religieuze voorstellingen van die tijd, ieder had zijn God. Dat hele Romeinse Rijk was erop gebaseerd. We houden dat ook lekker zo, want wij hebben onze goden. Maar die volken die we overwinnen hebben ook hun goden, moeten ze vooral blijven dienen. Geeft rust en stabiliteit. Ieders eigen God en dat is prima. En die gemeente van Colosse is gemeente van Christus. En die wordt voorbereid in die brieven om een ander geluid te laten horen. En zo zou je die brief aan die Colossenzen heel goed kunnen gebruiken, ook als Alpha Team, maar ook voor ons als gemeente, om eens na te denken, als wij nou in onze wereld dat evangelie van de Heer Jezus Christus willen delen, zou zo'n brief ons dan wat te zeggen hebben? Want de vragen van die tijd lijken wel erg op de vragen van onze tijd. Onze tijd die ook zo getypeerd wordt door een stukje vrijblijvendheid in wat jij vindt, over hoe je denkt over het leven. Ik heb daar mijn mening over en kom daar vooral niet aan. En een tijd die ook wel bekend staat als een tijd waarin heel veel religies wel zijn, maar die religies moeten niet te veel pretenties hebben. Vooral niet claimen dat er maar één waarheid is. Prima dat jij dingen gelooft, maar val mij er niet lastig. Nou, die gemeente van Colosse wordt erop voorbereid dat ze een hele krachtige boodschap mogen hebben te midden van die wereld die van alles denkt en doet. En Paulus doet dat in die brief door heel uitgebreid te benoemen waarvan ik denk wat die gemeente eigenlijk al lang wist. Die gemeente is gemeente van Jezus Christus. Het evangelie is er verkondigd, ze zijn tot geloof gekomen. En vol dankbaarheid zullen die mensen dat geloof aanvaard hebben en komen ze samen en vieren ze hun geloof en beleven ze hun geloof. Maar toch legt Paulus aan het begin van die brief weer alle nadruk op die kern van hun geloofsleven. En die kern van hun bestaan. Jezus Christus. Hij neemt die gemeente eigenlijk mee in wat ze al lang weten, om ze ook te helpen om vast te houden wat ze nodig hebben als ze straks van alle kanten bevraagd gaan worden en allerlei meningen die totaal haak staan op dat evangelie te verwerken krijgen en daar iets over te zeggen wil hebben. En dan volgt die prachtige hymne, dat loflied op Christus. Paulus die nog eens in prachtige bewoordingen uiteenzet wie Jezus werkelijk is. Beeld van God, de onzichtbare is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. Jezus in wie God zichtbaar geworden is toen hij mens werd. Eerstgeborene van heel de schepping. Dat kun je als een tijdsaanduiding zien, dat de Heer Jezus de eerste was. Maar ook als een aanduiding van zijn plaats. De eerstgeborene in de Bijbel is degene met de hoogste plek. Christus die door God in alles betrokken is geweest. In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare, het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles, alles bestaat in hem. Dat zijn nogal woorden. Ook in ons nadenken over, wat zeggen wij als we het over Jezus hebben? Kun je iemand anders noemen in je bestaan, in je geloof, in deze wereld, waarvan je kunt zeggen dat alles wat er is, de schepping, de mensen, de heersers, de machten, omgeven worden door hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. En die Christus is mens geworden. Is onder ons gekomen, heeft ons leven gedeeld, zag de zorgen van mensen, zag hun nood, hun verdriet, zag precies wat ze nodig hadden en wat ze misten. Hij vertelde over het koninkrijk van God dat met hem in deze wereld gekomen is. Hij riep mensen op om te geloven in hem, om zonden te belijden, vergeving te ontvangen. En die Jezus, die voor en boven en alle dingen uitgaat, die was zelfs bereid om de weg naar het kruis te gaan, bespot en gelasterd, en te sterven voor ons. En zo is hij hoofd van de kerk, zijn lichaam. Eerstgeborenen van de doden. Alles op aarde en alles in de hemel heeft hij met zich willen verzoenen door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Nou, als je nou nadenkt over wat hebben wij te bieden in alle vragen van ons leven, dan mag je hier altijd naar terug. We hebben niet alle antwoorden te bieden, maar we hebben wel iemand te bieden. Jezus Christus. En wat een belofte heb je dan om uit te delen. Paulus benoemt het radicaal nieuw leven. En hij gebruikt dan dat beeld van een erfenis. Erfdeel kun je ook lezen, zoals die Israëlieten toen ze bevrijd waren uit de slavernij, uit die macht van die farao, in dat beloofde land kwamen en ze kregen allemaal een stukje van dat land. Als een eeuwig bezit, dat zou je nooit meer afgepakt mogen worden. Hier kun je leven, hier vind je rust, hier vind je alles wat je nodig hebt. Nou, dat beeld pakt Paulus op en hij zegt, als je tot geloof in Jezus komt, dan krijg je een erfdeel, een erfenis die zelfs eeuwig is. Waar je nooit meer van weg hoeft. Een erfdeel in het licht, bij Jezus, die licht voor de wereld is. En als je met hem leeft, hoef je nooit meer in het duister te lopen. Is dat klaar? Radicaal nieuw leven. En die woorden van redding die hij gebruikt, uit de macht van de duisternis, een duisternis die nog dieper is dan die macht van farao, nog dieper dan die slavernij, de macht van het duister die we nog steeds om ons heen zien, in alle geweld en agressie, in alle donkerheid die het leven ook met zich mee kan brengen. Daar ben je uit weggehaald, zegt Paulus. En die donkerheid, die duisternis, die heeft geen grip meer op jou. Als Jezus gevangen genomen wordt, dan heeft hij het over die duisternis. Dan zegt hij, nu wordt echt zichtbaar hoe duister deze wereld is. Huiveringwekkend. Toen ik dagelijks bij u in de tempel was, hebben jullie geen hand naar me uitgestoken, zegt Jezus. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Toen het er echt op aankwam, heeft Jezus het benoemd. Zie je hoe duister deze wereld is? Dat zelfs het allermooiste van God, Jezus Christus, er niet veilig voor is. Maar gevangen wordt. En wat dacht u van die 3 uur duisternis die Jezus ondergaat als hij aan dat kruis hangt en roept, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Uit die duisternis ben je bevrijd, zegt Jezus. Dus je gelooft in hem en je bent overgeplaatst naar het licht. En dat heeft ook nog iets heel definitiefs. Overgebracht in het rijk van zijn geliefde zoon Jezus. Als mensen die door hem vergeving ontvangen, verlost zijn van eigen zonde en schuld en nieuw mogen leven. Wat heb je te bieden als je een Alfa-cursus begint? Wat heb je te bieden als je iemand meeneemt naar een Alfa-cursus, iemand uitnodigt? Een erfdeel in Gods rijk, bevrijd van de macht van het duister, maar ook van jezelf, in vergeving van zonde. En dat allemaal omdat Jezus in je leven komt en je met hem verder mag in een radicaal nieuw leven. En als je dat hebt, schrijft Paulus aan die gemeente in Colosse, dan heb je alles. Dan ben je er. En dan kan je het natuurlijk ook nog hebben over al die onderwerpen, ook van die Alfa-cursus. Hoe zit het met het kwaad in de wereld? Hoe kun je bidden? Waarom en hoe moet je de Bijbel lezen? Wat is de Heilige Geest? Hoe zit het met de kerk? Hoe zit het met genezing? Hoe zit het met de toekomst? Allemaal vragen. Maar we hebben dan een uitgangspunt, een rustpunt, waar je zelf op kan terugvallen als al die vragen je ook wel eens overvallen en denkt, oh, hoe moet ik daarmee verder? Terug naar de kern. Ik mag Jezus kennen in mijn leven. En ik mag weten van radicaal nieuw leven. En dat steeds opnieuw weer delen. Nou, dat vind je in die brief aan die Colossenzen, maar je vindt het op zoveel plekken in de Bijbel. Dat je eerste roeping steeds weer is. Dat daar je diepste rijkdom ligt. Dat ook de kern van je gemeente zijn is. In Korinthe. Zegt Paulus, ik had niet besloten iets anders onder jullie te brengen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het evangelie, Jezus die zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarom heeft ook de Alfa-cursus ervoor gekozen om daar maar mee te beginnen. Met Jezus. En dat vind ik een hele mooie keuze. Voordat al die vragen langskomen, steek de Alfa-cursus hier mee in. Nou, al in de eerste avond, die de titel heeft, is er meer. Komt deze ik ben-uitspraak van Jezus centraal te staan. Jezus die het van zichzelf zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Je moet bij mij zijn. En dan verder, de tweede avond, de derde avond. Wie is Jezus? En waarom stierf hij aan het kruis? Wat een keuze van die cursus om zo te beginnen. Alfa-cursus is daar natuurlijk niet de eerste in. De Alfa-cursus van een eeuw of vijf geleden, de Heidelberger Catechismus, doet precies hetzelfde. Met die eerste vraag, wat is je enige troost in leven en sterven? Nou, dat is dat ik niet meer van mezelf ben. Maar dat ik het eigendom ben van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Precies diezelfde insteek. Want geloof, christelijk geloof, heeft een kern, heeft een basis waarop je altijd kunt terugvallen. Die essentieel is en alles bepaalt wat erna komt. Maar dat vraagt wel geloof, vraagt wel de geest, vraagt wel overtuigingskracht van ons, maar vooral van boven en dus ook veel gebed. Alfa vraagt ook om een biddende gemeente, die leeft vanuit Christus, dat gunt aan iedereen, maar ook weet dat er veel gebed nodig is om die boodschap in het leven van mensen te laten landen. Een gemeente die zich in alles afhankelijk weet van Gods leiding en van Gods geest. Dat is voor je eigen geloof zo. Dat is voor het volhouden van je eigen geloof zo. Maar dat is natuurlijk zeker zo als je het geloof wilt delen met mensen die er eigenlijk nog helemaal niks van af weten. Maar wat een kracht in wat jij te bieden hebt. Iemand, Jezus, God zelf, die mens werd om u en jou en anderen te redden. God die mens werd, van eeuwigheid tot eeuwigheid alles omvat en in zijn hand houdt. Nou, we gaan afronden. Je zou natuurlijk de vraag kunnen krijgen, dat kun je allemaal mooi zeggen over Jezus. En je zou de vraag kunnen stellen, ja, die brief aan die Colossenzen, prachtig, zo'n verheven hymne, zo'n lied over de grootheid van Christus, maar hoe weet ik nou dat dat waar is? En hoe weet je nou dat dat waar is? Nou, dat weten we omdat die Jezus echt mens werd. Leg maar uit dat dit geen theorie is en geen filosofie, maar echte geschiedenis. Geschiedenis van God met ons. In Johannes staat, het woord, Jezus, is mens geworden. We hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van God. Dat woord heeft onder ons gewoond. We hebben die heerlijkheid gezien van de enige geboren Zoon van God. Vol van genade en waarheid. En die Jezus, die maakt zich ook bekend als de levende Heer in het leven van mensen. Concreet voor elke dag. En dan kun je weer mens zijn. Mens zoals God het bedoeld heeft. Geplaatst in Gods Koninkrijk dat is en zal komen. Zullen we daarvan gaan zingen? In Christus brengt God ons terecht. Hij blijft zijn schepping trouw. Amen.